Een tijdje terug maakte ik mee dat iemand in mijn omgeving iets bijzonders bereikte. En toen zei iemand van wat jongere leeftijd dan ik, die zei, wow, wat een koning. En eigenlijk bedoelde die daarmee van, wat geweldig, die heeft iets zo bijzonders gedaan, wat een koning. En ik vond het zo'n leuke uitspraak, omdat taal verandert soms, hè. Dus als iemand iets gaafs doet, dan zeg je de volgende keer van, zo, jij bent een koning, man, echt. Dus wat een koning. En ik moet dan bij wat een koning natuurlijk denken aan onze koning Jezus. Dat gaat heel snel. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar juist als we vandaag samenkomen als gemeente, dan is dat denk ik wat we met elkaar ook beleven en willen beleven. Dat je hier komt en dat er zoveel beelden in je hoofd zitten, gedachten. Maar dat je als je hier weggaat, dat je echt denkt, wat een koning. Wat een koning hebben wij. Wat een koning is Jezus. Dat je dan mensen tegenkomt die iets nodig hebben. En dat je denkt, hey, wat een koning heb ik. En zie je deze hand? Die mag jou tot zegen zijn. Hè, zo'n koning hebben wij. En in deze tijd waarin we nu zitten, is een bijzondere periode. Want we gaan op weg naar Pasen. Hè, voor de mensen die daar bewust mee bezig zijn. Die zijn van de week aan hun 40 dagen tijd begonnen. Hè, en nou, dan zie je dus dat je je eigenlijk 40 dagen voorbereidt op die grote dag dat Jezus opstond uit de dood. Dat is waar we naartoe leven en we gaan het ook samen vieren. Hoe heerlijk is dat? En als je het dan hebt over een koning, dan is dat wel in schril contrast met het koningschap wat je soms om je heen ziet. En dan bedoel ik niet zozeer dat ik daarmee iets zeg over onze koning of een specifieke koning. Het gaat meer over het soort koningschap wat je in de wereld tegenkomt. Want als we het hebben over Jezus, dan is dat een koningschap dat dienstbaar is, dat genadig is, dat liefdevol is, dat je thuis brengt, dat je als een herder omarmt, dat je vrij spreekt van oordeel. Dat is zijn koningschap. En het koningschap wat je om je heen vaak ziet, is vaak het soort koningschap of heerserschap wat zegt van, kijk eens naar mij. Ik ga dit veranderen. Ik ga dit doen. De mens die toch geneigd is zichzelf en zijn kracht uiteindelijk als de hoogste maatstaf te zien. Dat is een ander soort koningschap. En als we met elkaar toeleven naar Pasen, dan focussen we ons op koning Jezus, op hoe hij koning is over deze wereld. En ik ben blij dat we in een tijd van genade leven. Want als dat er toch niet was, als wij geen genade zouden hebben van God, of de mensheid geen genade zou kennen van God, of er niet heel veel geduld zou zijn bij God, bij alles wat we met elkaar soms ook verprutsen, dan zou het slecht met ons aflopen. Gelukkig is onze koning Jezus gekomen om redding te brengen. En maar even, de realiteit van de wereld waarin we leven wordt door de Bijbel niet ontkend. En ook niet dat God daar zijn weg in gaat. Ook als het gaat om recht spreken. Ik vind het altijd indrukwekkend om dat bijvoorbeeld in de psalmen te zien. Psalm 2 bijvoorbeeld, die gaan we gewoon even lezen. Om het koningschap van Jezus in het licht te zien van hoe de Bijbel dat afzet tegen hoe dat in de wereld zomaar kan verworden tot iets wat helemaal niet zo goed is voor mensen. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En zeggen, wij moeten hun juk afwerpen. Ons van hun boeien bevrijden. En dan God, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. En dan zegt hij, ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion in Jeruzalem, mijn heilige berg. En dan gaat de psalmdichter, die gaat het vizier eigenlijk naar Jezus verplaatsen. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. En dan komen die mooie woorden. Dat gaat over Jezus. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het aan mij en ik geef u de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom koningen, even heel nuchter, zegt de hemel, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde, Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Kus de zoon, zegt een andere vertaling die de meeste van ons waarschijnlijk wat beter kennen. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Hier staat, anders ontvlamt zijn woede. En uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Maar er is genade, lieve mensen. Want die laatste zin, die mogen wij tot ons nemen. Want Jezus heeft het oordeel van God gedragen en geeft ons genade. Die laatste woorden blijven voor ons over. Gelukkig, wie schuilen bij hem. Ik ben blij dat ik een koning heb die de wereld in zijn hand heeft en die rechtvaardig zal oordelen. En ik ben blij dat ik dat aan hem mag laten. En dat ik met wat ik meemaak, of het nou groot is wat ik zie, of klein wat ik meemaak, dat ik mag schuilen bij hem. En dat de gemeente een plek is waar je mag schuilen bij hem. En God, de koning, wil ons eigenlijk op zijn routekaart laten kijken. Ons mee laten kijken, wat wil ik nou voor jullie? Waarom heb ik Jezus, mijn bevrijder, naar jullie gebracht? En dan zegt Jezus, in Johannes 18 zegt hij bijvoorbeeld, mijn koninkrijk, mijn koningschap is helemaal niet van deze wereld. Dat is anders. Dus om dat te ontdekken, hoe het koningschap van Jezus, waar wij als het ware deel van zijn, wij zijn deel van zijn koninkrijk. Niet een koninkrijk dat zomaar op deze wereld bedacht is, maar dat door de hemel bedacht is. Daarom kijken we naar hoe God deze verlosser stuurt. En weet je wat nou het mooie is? Psalm 2 is geschreven, net als heel veel andere psalmen. Maar er waren ook profeten in de tijd voordat Jezus kwam, die dat gingen aankondigen. Die gingen vertellen, die koning waar God van heeft gezegd, kijk, wij weten dat hij is gekomen 2000 jaar geleden. Toen was Jezus op aarde, God werd mens. Hij genas de mensen die hij tegenkwam, sprak mensen vrij, ging naar het kruis, overwon de dood, ging naar de hemel, gaf zijn geest en die is nu bij ons. En daarom zingen wij vol vrijmoedigheid. We zijn allemaal mensen met tekortkomingen en dat is voor God geen probleem om bij ons te zijn. Dat oordeel waar daarover gesproken wordt, daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Want de koning is gekomen om dat oordeel weg te nemen. Maar die profeten in dat Oude Testament, die gingen dat vertellen, dat die koning eraan zou komen. En een hele bekende waar het volk Israël in die jaren zich aan vasthield, was uit Zacharia, profeet Zacharia. Die zei, hoofdstuk 9, vers 9 en 10, juich, vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen. Het jong van een ezelin. Er gaat nu ergens een lampje branden, hè? Voor de mensen die de 40 dagen tijd kennen. Hij zou komen op een ezel. En dan zegt God, ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. Paarden was het beeld van de strijd, van oorlog. Ezel was een beeld van vrede. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee. Van de rivier tot aan het einde der aarde. Dat is nog eens wat anders dan from the river to the sea. Dat is niet dat één volk ten koste van het ander denkt, ik pak iets. Maar dat God zegt, ik wil het jullie allebei geven. Allemaal. Zie je dat? De boog wordt gebroken. Dat is zijn hart. Dat was mooi getimed. Dat was mooi getimed. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft hij lof bereid. Hè? Amen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. En de oorlogsboog breekt. Wat een koning hebben wij. Wat een koning. En dan wordt het 2000 jaar geleden. En dan zegt Matthäus dat Jezus met zijn discipelen vanuit Jericho vertrekt richting Jeruzalem. Hij geneest nog even 2 blinde mannen, waaronder Bartimaeus, net buiten Jericho. En dan gaat hij richting Jeruzalem. En dan staat er in Matthäus 21, vers 1 tot 9, toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus 2 leerlingen erop uit met de opdracht, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden. Hé, Zacharia had erover verteld. die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Ga ik ook eens proberen. Mooie auto. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet is gezegd. Dat hadden we net gelezen. Zeg tegen vrouwen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig. Zachtmoedig en nederig van hart. En rijdt op een ezelin en op een veulen het jong van een lastdier. En de leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. Talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Jezus, de koning die God had beloofd, komt niet op een paard als strijder, maar komt op een ezel in vrede. Eigenlijk was het logisch geweest, naar de mens gesproken, dat God de koning had gestuurd en zegt: zo, Psalm 2 ga ik eens even tot uitvoer brengen. Want wie hier op aarde kan zeggen dat hij de maatstaf van God heeft gehouden? Het zou heel logisch zijn als God zo naar de wereld was toegekomen. En in plaats daarvan zegt God: nee, ik stuur mijn zoon en die komt op een ezel in vrede. Nederig, zachtmoedig en nederig van hart. En weet je wat nou zo bijzonder is? Wist je dat een ezel het enige lopende dier is dat op een bepaalde manier gemarkeerd is? Zeker de Nubische ezel waar Jezus op heeft gereden in die tijd. Moet je eens kijken naar het plaatje. Als je voortaan een ezel ziet, kun je dit niet meer ontzien. Elke ezel heeft een kruis op zijn rug. De koning uit de hemel ging naar het kruis, maar hij kwam ook op het kruis. Hij zat op het kruis, zou je kunnen zeggen. Dat vrede zou brengen. Als beeld van wat hij zou doen. Want hij ging zijn leven geven om vrede te brengen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En de ongerechtigheid van velen heeft hij op hem laten neerkomen. Zo kwam Jezus binnen. Een koning die niet zegt: volg mij. Doe dit en anders. Maar een koning die zegt: ik kom in vrede. En wat er voor nodig is om jou die vrede te brengen, dat doe ik aan het kruis. Zo kwam die. De mensen juichen. Ja, als de mensen Jezus zo zien. Als mensen Jezus zo zien. Wauw. Er zijn zoveel mensen, ook in ons land, die als ze zo'n ontmoeting met Jezus hebben, door ons heen, door anderen heen, die gaan met ons meejuichen. En die gaan ook zeggen: wat een koning. Wat een koning. Een koning die compleet anders is. Een koningknecht. Die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Wat een ander koningschap. De mensen juichen. Maar op de plek waar die ten volle geëerd zou moeten worden, in de tempel, wordt iets anders gereageerd. Lees maar verder, vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Detail: God zei de Zoon van David. Veel belangrijkere titel dan de aardse Jezus uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel binnen. En daar begon het grote aanbiddingsfeest van de koning van de hemel, die op aarde kwam. En alle geestelijke, de oudsten, de opzieners en de bestuursleden voorop, stonden daar. Dat was op dat moment helaas niet het geval. Want Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Hoe makkelijk kan de plek waar God aanbeden wordt, ook de kerk, de gemeente van Jezus, een plek worden waar het draait om aardse dingen. Om geld, om macht. Om dingen waarvan God zegt, nee, daar gaat het niet om. Het moet een plek van gebed zijn, van onze handen opheffen naar onze koning, Jezus. Het draait om hem, hoe geliefd we zijn in hem en hoe kostbaar wij zijn werk achten. Wat een spiegel dat we daarin mogen kijken. En wat een hoop, waar heel veel mensen misschien zijn afgehaakt op vormen die we met elkaar hadden bedacht, terwijl ze ten diepste verlangden naar hetzelfde als waar eigenlijk iedereen naar verlangt, namelijk verbinding met de hemelse Vader. Jezus zegt, ik ga die tent eens even schoonvegen. Het moet weer een huis van gebed zijn. En dan, onmiddellijk daarna, gebeurt daar waar de tempel voor bedoeld is. En als wij zo met elkaar Jezus volgen, dan gebeurt ook hier waar de gemeente voor bedoeld is. Vers 14, toen kwamen er in de tempel, in de gemeente, blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. Wat zit je in de weg? De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden hoe de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hen, jazeker, hebt u dat nooit gelezen? Tada! Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen. Zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Dus de plek waar hij Lazarus uit de dood opwekte. Ja? Om nog even herinnerd te worden aan de opstandingskracht die hij zelf zou gebruiken om uit de dood op te staan, een paar dagen later. Zie je het plaatje? Jezus die komt, de koning van de hemel, komt op een ezel. De aardse koning, als die woorden had gehad, die zegt, wat een ezel. Die zou hem echt, net als die andere mensen die hem verachten, zou hem voor gek hebben verklaard. Maar Jezus, dat is geen koning die komt als een heerser. Het is een koning die komt als een herder. Hij ziet daar mensen die verlamd zijn, die blind zijn, die door het systeem niet meer thuis kunnen komen bij God. En hij zegt, het systeem moet stuk. Maar wel in liefde zal ik het vullen met mijn aanwezigheid. Want ik wil dat niemand, ook niet mensen die eraan mee hebben gedaan, buiten de boot valt. Hoe bijzonder is dat? Dat we met elkaar een wandeling hebben van hoe ben je kerk? En dat je al zoekend en tastend naar vormen op zoek gaat en dingen vindt die niet perfect zijn, waar vast weer van alles op aan te merken is, maar wel vanuit het verlangen dat het niet gaat om ons koningschap, maar om zijn koningschap. Los van dat het niet perfect hoeft te zijn, mag dat altijd ons hart blijven en ons streven. Om zo tempel te zijn, om zo gemeente te zijn. Zodat Jezus daar als geneesheer, als dienaar van God, als genadebrenger zijn machtige werk kan doen. En daarom zegt Petrus, die hierbij was, die zegt later in 1 Petrus 2 vers 22, treed daarom in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde begin en nooit bedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond. En hij hoonde zelf niet. Wauw. Gaan we even Jezus volgen. Hij werd gehoond. En hij hoonde zelf niet. Hij leed. Neem je lijden voor je. En dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Oh, wat is die groot. Het oordeel overlaten aan God die rechtvaardig zal oordelen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet alleen voor ons, dat we het niet hoeven te ontvangen, maar ook niet vanuit ons, dat we het hoeven uit te spreken. Wij laten het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout. De ezel getuigde er al van. Als je er van boven naar keek, dan zag je hem op het kruis Jeruzalem binnenkomen. Het kruis waar hij aan zou gaan. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Misschien dat nog een betere vertaling is. Als gerechtvaardigden zouden leven. Als mensen die rechtvaardig zijn door het bloed van Jezus. En dan staat er in één adem achter. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, toen wist hij dat niet. Dat ook die genezing er helemaal bij hoort bij het verlossingswerk van Jezus. Maar nu bent u naar uw herder teruggekeerd. Naar een tempel waar de geldwisselaars zijn weggejaagd. En waar Gods genade krachtig kan zijn, omdat hij de koning is. Naar hem die uw ziel behoedt. Wat zei Psalm 2? Gelukkig wie schuilen bij hem. Dat was de belofte. Zo zijn we gemeente. Zo vieren we Pasen. Niet in arrogantie, maar in opperste staat van verwondering en dankbaarheid. Heer, wie zijn wij dat u aan ons denkt? Ik ben je koning. Maar ik ben vooral ook je verlosser en je geliefde. Ik ben je vader, je vriend. Dat ben ik. Ik ben bij je. Ik ben bij je als het in je hoofd niet lukt. Als het in je hart zo stormt. Als het in je lijf zo zeer doet of blokkeert. Ik ben bij je. Als het niet lukt in relaties. Ik ben een koning. Bij mij mag je schuilen. Ik vraag geen dingen van je, zodat je van mij iets kunt krijgen. Ik geef aan je, zodat je het kunt ontvangen. Juist voor al die dingen die je zo nodig hebt. Zo'n koning ben ik. Het ezelsveulen laat zien hoe anders Gods koninkrijk is dan de koninkrijk van deze wereld. En hoe anders wij zijn als gerechtvaardigden in Jezus. Hoe anders de gemeente bedoeld is. Niet een religieuze samenkomst, maar een gemeenschap van mensen die weten dat ze door het bloed van Jezus gered zijn, door genade en niet uit verdiensten. En daarom zei Jezus in Matthäus 5, vers 14 tot 16, jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een koormaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. En dan de aanmoediging aan ons en de belofte ook aan ons. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Goede daden. Dat is dat je soms weet, ik heb gelijk. Ik sta in mijn recht om hier mijn punt te maken. Maar je kiest ervoor om in die situatie, ten gunste van de ander, niet je gelijk te halen, maar te kiezen voor de verbinding. Dat is genade in de praktijk. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf, zegt de Bijbel. Dat je ervoor kiest om hem te eren, omdat je weet, oh, hij is ook voor mijn arrogantie gestorven aan het kruis. Ook voor mijn ego. En hij houdt het nooit meer tegen me. Ik hoef me er niet eens rot over te voelen, hoe gek dat ook klinkt. Ik mag het erkennen, ik mag een diep besef van ontzag hebben voor hem dat hij dat voor mij heeft overgehad, maar niet om mezelf naar beneden te halen. Maar als ik dat besef in de dagelijkse wandel in mijn leven, dan kom ik in situaties en dan stroomt die genade die ik continu van hem ontvangt en die nooit meer stopt, die stroomt zo door naar die ander. En dan ga je Net als hij, zwijgen in liefde. Hij zegt, ik zal zwijgen in mijn liefde. Ik ben zo blij dat God heel vaak zijn mond houdt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Op de plekken waarvan ik dacht vroeger dat hij zou spreken, namelijk om even wat dingen in het licht te brengen. Luister, veroordeling te brengen. Daar zwijgt God. En weet je waar God spreekt? Vervolgens, als jij met oordeel rondloopt, dan spreekt hij en die zegt hij, ja, maar weet je niet dat ik dat heb gedragen? Oordeel? Welk oordeel? Ik zie jou door Jezus. Oordeel? Is Jezus rechtvaardig? Ja. Oh, ik zie jou door hem. Jij bent één geworden met hem. Je bent in hem gestorven, met hem opgestaan. En zo zie ik jou nu ook. Lieverd, moet je erom huilen? Ik ben een herder, ik troost je. Vind je het lastig? Ben je er boos om? Prima, dat mag. Maar weet dat ik je nooit meer anders ga zien dan door Jezus heen. En als je jezelf zo ziet, als dat je het vaatje van je leven vult, dan merk je dat het stroomt en dat het licht van Jezus uit jou naar anderen toe afstraalt. Dat je genade die hij je schenkt, mag doorgeven. En die vrijmoedigheid, daar moedigt de koning ons toe aan. Om daar vrijmoedig in te staan. Omdat er geen enkele reden is om je in te houden. Er is geen reden om terughoudend te zijn met de dingen van God. Er is geen reden om je te schamen voor het volbrachte werk van Jezus. Natuurlijk zijn we wijs. We zijn niet achterlijk. Jezus zegt, je moet listig zijn als slangen, maar wel argeloos als duiven. Zo staan we in het leven. Laat je licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien. Hoe doe je dat? Nou, ik heb een geschenk gekregen en dat laat ik je gewoon in delen. Ja? En eer bewijzen aan de Vader in de hemel. De koningen van de aarde zullen ons vast nog vaak zat proberen te intimideren. Via alle berichten die je hoort of niet hoort. Dat gaat niet minder worden. Maar de koning van de hemel heeft ons apart gezet, zonder ons los te maken van de realiteit. Maar wel in het diepe besef dat wij enkel en alleen vallen onder zijn hemelse koningschap. En weet je wat de mensen dan zeggen? Dan zien ze jou en zeggen ze, wat een koning. En weet je wat jij dan zegt? Hey, wat een koning. Wat een koning heb ik. Die koning, ben je lam, blind? Is er iets? Die koning die heeft aan mij gevraagd om datzelfde geschenk aan jou door te geven. Wat een koning, hier, wat een koning daar. Jij mag zelf zo'n koning zijn. Een koningin in het koninkrijk van God. Want deze koning, die kwam om te dienen, om ons mee te nemen in zijn overwinning. En daarom gaan wij deze week in. Niet verslagen, niet geleid door angst, maar met het ontzettende, geweldige perspectief. Wij hebben een koning en daar zeggen wij van, haha, wat een koning! Wat een koning. Amen, gemeente. Amen. Zullen we hem danken? Koning Jezus, uw koningschap zal zichtbaar worden. Wat zijn er op dat vlak nog veel beloften? Maar dank u wel dat wij al mogen delen. Het voelt alsof we nog maar in de schaduw staan van wat er zichtbaar gaat worden. Maar u bent koning. En wij willen u eren als onze koning, als onze redder, als onze Heer. En dank u wel dat u het ons laat zien. Nederig, zachtmoedig en nederig van hart. U kwam op een ezel, zodat we maar zouden weten. Nee, het gaat echt anders zijn dan wat deze wereld je biedt. En we vragen u om ons daarin mee te nemen. We danken u voor het geweldige voorrecht. We danken u voor uw voor uw offer, dat u aan het kruis bent gestorven om ons vrij te kopen van de schuld, van dat oordeel dat in de handen is van onze hemelse Vader, die rechtvaardig zal oordelen. En dank u wel dat wij met elkaar van die genade mogen leven. En we bidden u, Heer, om uw wijsheid, om daar trouw aan te zijn en te blijven. En ook aan moed en doortastendheid om dat licht van de wereld handen en voeten te geven. Help ons, Heer, op de plekken waar we zijn de komende week, om de liefde van deze koning en de genade die er is door te geven. En dank u wel dat wij, wat wij daarin nodig hebben, dat we dat voluit van u mogen verwachten. Vandaag en elke dag van ons leven. Dank u wel, Koning Jezus. Amen.